Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden, heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan proponent A. van Eckeveld uit Woerden. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 4 augustus hoop in de ochtenddienst voor te gaan proponent C. van Slichtenhorst uit Nieuwe Ter A. en 's avonds dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. Collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten bate van de vereniging Op Weg met de Ander. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen wij voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. We denken dan met name aan Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, familie Dandash van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stan in Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen, eveneens Roemenië, en de evangelisten Titu, Aurel, Ion in Oltenia, ook Roemenië. Tevens de ouders en de familieleden van allen die in de zending werkzaam zijn. Eveneens vragen wij Gods zegen over de gesprekken die er in de kerk worden gevoerd met de bezoekers tijdens de open kerk. De kerkraad wenst een ieder in ons midden als op afstand met ons verbonden een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, hier in de kerk en misschien ook wel thuis met ons verbonden, ik lees u vanavond een aanvangstekst die misschien wel de kern van het evangelie vertolkt. Een tekst die misschien de kinderen ook wel zo uit hun hoofd zouden kunnen opzeggen die in de kerk zijn. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie dan ook maar, die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Johannes 3, vers 16. De kern van het evangelie. Een evangelie wat zo oud is, 2000 jaar, en misschien nog wel ouder als we het Oude Testament erbij optellen. En toch hoop ik dat het vanavond weer even nieuw wordt. Zo nieuw dat u met Psalm 98 mee mag zingen. Zingt, zingt, een nieuw gezang voor de Heere, die grote God die wonderen deed. Psalm 98, vers 1 en vers 4. Ook vanavond mogen we met alle christenen wereldwijd van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het geloof. Dat doen we met de 12 artikelen en aansluitend uit een van de reformatorische belijdenisgeschriften, artikel 9 en artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over onze gerechtigheid voor God. En dat ook met het oog op de verkondiging van vanavond. En dan zingen we als amen daarop uit Psalm 9, vers 1, 10 en 11. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, onze gerechtigheid voor God. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonde om Jezus Christus wil. En dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. Zoals David en Paulus ons leren. Als zij verklaren dat het de gelukzaligheid van de mens is dat God hem gerechtigheid toerekent zonder werken. Psalm 32 en Romeinen 4. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen 3. En daarom houden wij dit fundament altijd vast en geven God alle eer. En wij vernederen onszelf en belijden wie we zijn, zonder ons op iets van onszelf of op onze verdiensten te beroemen. Wij steunen en rusten alleen op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus, die van ons is wanneer wij in hem geloven. Zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons de vrijmoedigheid te geven om tot God te gaan met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. En zonder te doen als onze eerste vader Adam, die zich al bevende met vijgenboombladeren wilde bedekken. En zeker, indien wij voor God verschijnen moesten en op onszelf zouden steunen of op enig ander schepsel, hoe weinig ook, dan zouden wij helaas verzwolgen worden. En daarom moet iedereen zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Psalm 143, vers 2. Amen.
Thank you.
gemeente, voordat wij de schrift openen en het woord van God gaan lezen, bidden wij om de verlichting door de Heilige Geest en om de opening van het woord. Laten wij bidden. Heere God, almachtige schepper van hemel en aarde, u bent de heilige, de rechtvaardige. Zo helder als de zon vandaag scheen, zo heilig bent u, oogverblindend voor ons. En wat is het dan een groot wonder dat u ons vanavond in uw huis geroepen hebt. Dat we als gemeente samengekomen mogen zijn. Om u te dienen. Heren, dan kan er bij ons alleen maar een ootmoedige houding zijn. Dat we ons klein zullen maken voor u. Dat u de heilige rechtvaardige God tot ons wilt spreken vanuit uw woord. En tegelijk mogen we weten, Heere God, dat u om Christus wil een barmhartige vader bent, die ons lief heeft, zo lief, dat u zelfs uw eigen zoon gegeven heeft, opdat ieder die in u gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Heer, we bidden, als we vanavond samen zijn als gemeente, dat we zo uw stem mogen horen. En tegelijk weten we dat we als mensen hier verenigd in uw huis zo makkelijk vervuld kunnen zijn met allerlei stemmen die ons bezighouden. Dingen die ons zorgen baren. Misschien ook dingen die ons juist blijdschap geven. Of gewoon druk met de dingen van beneden. Heren, we bidden, wilt u al die stemmen wat op afstand houden, zodat uw woord mag klinken in ons hart. Misschien wel voor het eerst in het hart van een van ons of meerdere. Maar ook steeds weer opnieuw. Wilt u woorden spreken van leven? We openen straks de schrift, Heere, uw woord. Wilt u geven dat de woorden mogen doordringen? Misschien één woord of één vers dat ons raakt. Dat ook voedsel voor onze ziel mag zijn. Onderwijs voor de weg van het geloof. We bidden vanavond voor hen die hadden willen komen, maar verhinderd zijn. Om wat voor oorzaak dan ook. Heren, geef ook dan thuis een zegen. En laat zo deze dienst mogen uitlopen op uw eer. En op de verheerlijking van uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schrift in het Oude en in het Nieuwe Testament. En we beginnen in Romeinen 1, vers 16 en 17. En bij de voorbereiding kwam ik een hele mooie aanduiding voor de Romeinenbrief tegen. En het is eigenlijk een voorbeeld die de kinderen die in de kerk zijn misschien ook wel begrijpen. Iemand zei, de Romeinenbrief is eigenlijk de kathedraal van het christelijk geloof. De kathedraal van het christelijk geloof. En misschien ben jij van de zomer ook wel een keer in de gelegenheid om een hele grote oude kerk binnen te treden. Nou, dat gevoel wat je kan hebben als je zo'n majestueus gebouw binnenkomt, dat je misschien wel overweldigd wordt door de ruimte. Kerken nog veel groter dan deze kerk. Nou, dat hoop ik dat we vanavond ook iets mogen ervaren als we de Romeinenbrief openen, dat we een rijkdom tegenkomen waar we alleen maar een klein stukje van kunnen overdenken vanavond, de kathedraal van het christelijk geloof. We beginnen te lezen in Romeinen 1 vanaf vers 16 en 17. En in mijn Bijbel staat daarboven de hoofdgedachte van de brief. Paulus geeft eigenlijk een begin aan het begin aan waar hij het over wil hebben. Wat is nou de kern van zijn boodschap? Dat is vers 16 en 17. Dat heeft hem gedreven op zijn zendingswerk. En daar lezen wij als volgt. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan vervolgen wij de lezing in Romeinen 3, vers 21 tot het einde. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd. En ze derven, dat betekent missen, de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke, dat is de Heer Jezus, dat verwijst naar Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. En tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigend degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Van de werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Na de maal, omdat hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, de Joodse mensen die besneden zijn, rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof, de heidenen door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. En straks in de verkondiging zal blijken waarom ik nu ook nog een paar versen lees uit Leviticus 16, vers 11 tot en met 17... Een passage die komt uit de instelling die God ons gegeven heeft, die het Joodse volk gegeven heeft, over de grote verzoendag. En dan begin ik te lezen bij vers 11. Aaron dan zal de var, dat is een stier, de var van het zondoffer, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En hij zal de var, de stier van het zondoffer, die voor hem zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des Heren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, opdat de nevel van het reukwerk, het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, op de ark, bedekken. En dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var, de stier, nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen, druppelen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En hij zal dat sprengen, druppelen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden van de kinderen van Israël en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent van de samenkomst, dat is de tabernakel, welke met hen woont in het midden van hun onreinheden. En geen mens zal in de tent van de samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Tot zover het woord van onze God. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarnaar leeft. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, als kerntekst heb ik Romeinen 3 vers 25 aangekozen. En u heeft het al gemerkt, het gedeelte is zo vol, Romeinen 3, dat we alleen maar een beperkt stukje daarvan kunnen behandelen vanavond. Romeinen 3 vers 25a. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En het thema voor deze preek is Jezus Christus, het middel tot verzoening. Jezus Christus, het middel tot verzoening. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we nu zingen uit Psalm 32, vers 1, 3 en 6. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Woorden die een psalm die heel veel te maken heeft met verzoening. En ook een gebed, een belijdenis van zonde voor onze God. En na het zingen van deze psalm zal de collecte worden gehouden zoals is aangekondigd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 85, vers 1 en vers 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat was een hoogtepunt in de geschiedenis van het volk Israël. 1 keer per jaar. Want daar in de woestijn en later op de berg Sion stond het heiligdom, de plek waar de God van Israël woonde onder zijn volk. De meest heilige plaats in het land Israël. En wat was die plaats? De tabernakel, de tempel. En ik denk dat de jongens en de meisjes in de kerk dat ook wel weten. Er waren twee gebouwtjes, twee kamers in de tempel en in de tabernakel. Het heilige, een wat grotere kamer, en het heilige der heilige, een kamertje die daarachter lag. En in het heilige der heilige stond de ark van God. Die grote houten kist met goud bekleed, en daarbovenop lag een gouden deksel met twee engelen die hun vleugels voor hun gezicht deden, vanwege de heiligheid van God. Niemand mocht in het heilige der heiligen binnenkomen. Hele een plaats waar God was. Alleen 1 keer per jaar de hoge priester op grote verzoendag. En kijk, daar gaat de hoge priester. Maar jij kent hem helemaal niet. Hij heeft zijn mooie kleren niet eens aan, maar hij heeft een wit linnen priesterkleed aangetrokken. En weet je wat dat betekent? De priester vertegenwoordigt nu niet God bij de mensen, maar de hoge priester vertegenwoordigt nu de mensen bij God. Hij gaat namens het volk van Israël verzoening doen voor de zonde. Hij heeft een stier geslacht en het bloed meegenomen en daarmee gaat hij verzoening doen. Maar voordat hij de tempel of de tabernakel mag binnengaan, moet er nog iets anders gebeuren. Hij pakt kolen van het altaar in een soort vuurschaal en daar doet hij wierook bij en dat gaat dan heel erg roken. Net als je misschien wel eens op een barbecue gedaan hebt, waarbij je dan iets opgooit en ontstaat er heel veel rook, als het bijvoorbeeld nog vochtig is. Nou, dat gebeurde met dat wierook ook. En met die rokende schaal liep de hoge priester naar de tabernakel toe, of naar de tempel. Hij deed het voorhang opzij, hij trad naar binnen en het gordijn zat er weer voor. En die rook verspreidde zich in het heilige en vervolgens deed hij die wierook met die kolen in het reukofferaltaar. En toen had hij zijn handen vrij om de schaal met bloed van de stier en straks van de bok mee te nemen de tempel of de tabernakel in. En dan pas kan hij het tweede voorhangsel aan de kant doen. En betreedt hij het heilige der heiligen. De plaats waar God woont. En weet u wat zo treffend is wat we gelezen hebben in Leviticus 16, in het 13e vers, dat die rook, die nevel, dat die nodig is om het leven van de priester te sparen. Zonder die rook, zonder die wolk zou je kunnen zeggen, zou hij gedood worden. Maar nu is het versluierd. De ark, het verzoendeksel, het is versluierd. En nu kan de priester, de hoge priester, het heilige, heilige der heiligen binnen om verzoening te doen. Door bloed te druppelen van de stier en van de bok op het deksel en voor het deksel. Eén keer per jaar. En dan in vers 17 lazen we dat de hoge priester helemaal alleen dat moest doen. Normaal was het een drukte van belang, zeker in de tijd van de tempel. Heel veel priesters waren actief, levieten die hand- en spandiensten mochten verlenen om al die mensen die offers kwamen brengen of die om een of andere reden verzoening moesten doen, om die te bedienen. Namens God verzoening doen voor de mensen. Maar nu gaat de priester alleen verzoening doen. Namens de mensen. Verzoening met God. Je zou je kunnen afvragen wat de hoge priester precies moest verzoenen op Grote Verzoendag. Er waren toch al heel veel offers gebracht het hele jaar door. Er was toch al heel veel verzoening gedaan. Moest er dan nog meer verzoend worden? Wat dan? Nou, we hebben gelezen dat het allereerst voor hemzelf was, als hoge priester, en voor zijn gezin. Als tweede hebben we gelezen dat het heiligdom, de tabernakel of de tempel, verzoend moest worden. En achter al die dingen zit de gedachte dat door een jaar lang offers doen voor zonde, voor overtreding, voor onreinheid, dat het heiligdom en de hoge priester zelf onrein geworden zijn. En dus moest er op Grote Verzoendag schoon schip gemaakt worden. En dan lazen we dat die bok, het bloed van de bok, gebruikt werd om verzoening te doen voor de zonde van het hele volk. Waar moeten we dan aan denken? Dat weten we niet helemaal zeker. Maar er is een goede reden om te denken dat er zonden waren waar geen offers voor voorgeschreven waren. Ik kan denken aan collectieve zonden waarvan niet duidelijk was wie de schuldige was. Maar ook zonden met opgeheven hand, zoals Mozes daarover schrijft in Numeri. Daar wordt mee bedoeld zonden die met opzet werden gedaan. Niet per ongeluk verontreinigd of per ongeluk een gebod van God overtreden, maar met opzet iets gedaan wat niet goed is. En op Grote Verzoendag wordt voor al die zonden verzoening gedaan. Maar ja, het jaar ging verder na de Grote Verzoendag. En het jaar erop was er weer Grote Verzoendag nodig. En het jaar daarop weer. De schrijver aan de brief aan de Hebreeën zegt, het offer van stieren en bokken, de dieren die we tegenkwamen in Leviticus 16, is niet in staat om de zonde echt weg te doen. Het offer van stieren en bokken, ook op Grote Verzoendag, is niet genoeg. Zonde gaat veel dieper. God is heilig en rechtvaardig. Paulus, die de brief aan de Romeinen schreef, was opgevoed als een Jood. Hele strenge orde van de Farizeeën, waar hij het allemaal geleerd had. Hij heeft dit haarfijn geweten. En weet u wat nou zo bijzonder is? In onze tekst lezen we een woord wat ons direct doet denken aan Grote Verzoendag. Dan moet je alleen wel de Bijbel in het Grieks lezen. In het Nederlands ziet u dat wat minder snel. In vers 25 staat, welke, dat is een verwijswoord naar Christus Jezus uit vers 24, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. En het woordje verzoening, hier in de Statenvertaling, is in het Grieks hilasterion. Een woord dat maar twee keer in het Nieuwe Testament voorkomt. In de Hebreeënbrief en hier. In de Hebreeënbrief verwijst het direct naar het verzoendeksel. En daar ziet u de link. Het verzoendeksel uit Leviticus 16. En het woord hilasterion hier bij Paulus. En in het Oude Testament, de Griekse vertaling van het Oude Testament, lezen we het woord hilasterion ook als er in het Hebreeuws verzoendeksel staat. En Paulus heeft het geweten. Dus eigenlijk zegt Paulus in onze tekst, Jezus Christus is het middel van verzoening. Dat betekent, hij is aangewezen door God, voorgesteld als het verzoendeksel. De plek waar jaarlijks verzoening werd gedaan voor alle zonden. Yom Kippur, dag van verzoening. En God heeft de feesten van de Joden ingesteld. Het was maar niet iets wat ze zelf bedacht hadden. Het was een opdracht van God. Leviticus 16 hebben we gelezen over de Grote Verzoendag eveneens. En dat verwijst naar iets wat groter en heerlijker is dan in de tijd van het Oude Testament. Grote Verzoendag verwijst naar Goede Vrijdag. Dezelfde beginletters. GV. Grote Verzoendag. Goede Vrijdag. De betaaldag voor de kerk van God. Er zijn treffende overeenkomsten tussen Grote Verzoendag en Goede Vrijdag. En tegelijk is er ook iets wat heerlijker is dan de Grote Verzoendag. Een paar overeenkomsten om het de lijnen door te trekken naar het Nieuwe Testament. Die hoge priester vertegenwoordigde normaal God bij het volk, maar op Grote Verzoendag vertegenwoordigde hij de mensen bij God. En is dat niet wat er precies op Goede Vrijdag gebeurde, toen de Heere Jezus aan het kruis zijn leven gaf? Hij hing daar als vertegenwoordiger van de mensen, als vertegenwoordiger van ons. Wat een evangelie. Hij in onze plaats. En dan alleen. De hoge priester moest alleen als vertegenwoordiger van de mensen het heiligdom in. Er mocht niemand bij zijn. En heeft de Heere Jezus niet geheel alleen de straf van God op de zonde gedragen. Op Goede Vrijdag. Toen hij daar hing tussen hemel en aarde. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De angst voor dat zware, waar wij eigenlijk geen woorden voor kunnen vinden, maar waar we wel steeds weer bij mogen terugkeren. En daarom, Grote Verzoendag, Goede Vrijdag, een schone lei, de schuld is betaald. Het offer van Jezus is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld, zegt een artikel uit de Dordtse leerregels. De relatie met God is hersteld. Wat een evangelie. En Paulus zegt, de Heere Jezus is het middel tot verzoening in zijn bloed. Dat in zijn bloed hoort bij middel tot verzoening. Tot verzoening in zijn bloed. En niet bij door het geloof. In onze tekst. En ik denk dat Paulus daarmee zeggen wil, net als die hoge priester bloed op het verzoendeksel bracht, zo heeft de Heere Jezus zijn bloed gestort bij dat offer aan het kruis van Golgotha. Is er dan verzoening nodig? Vraagt iemand. Als je tot geloof gekomen bent bijvoorbeeld, is er dan nog verzoening nodig? Of is dat dan een gepasseerd station? Misschien goed om even een klein voorbeeld voor de kinderen in de kerk. Wat fijn dat er kinderen zijn, ook vanavond. Om jullie even te helpen bij dat woord verzoening. Dat heb ik nu al een aantal keer genoemd. Maar wat is nou eigenlijk verzoening? Dat jullie dat een beetje kunnen begrijpen. Als je ruzie maakt met je broertje of zusje bijvoorbeeld. Ik denk dat de meeste kinderen in de kerk dat wel eens een keertje doen. Meer of minder vaak. Is niet fijn. Dan kun je ook niet meer fijn samenspelen als je ruzie gemaakt hebt, toch? Dat zit er echt tussen. Er is eerst verzoening nodig. Je moet het eerst goed maken. En dan pas kan je weer samenspelen. Anders zit het er toch tussen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld sorry te zeggen. Als jij iets gedaan hebt waarvan je weet dat het niet goed was. De ander kan dat ook doen. Je kunt het ook op andere manieren oplossen. Dat is een manier van verzoenen. En ik denk dat het goed is als je ruzie gemaakt hebt, dat je het ook weer goed maakt. En niet doen alsof er niks gebeurd is. Dan stop je het weg. Maar dan is het nog wel ergens. Verzoening. Goed maken. Maar het kan ook erger zijn. Stel je fietst hier door het dorp. En je let niet zo goed op. Ik zie ook een aantal jongelui. En ik zie tegenwoordig nog best nog wel eens jongelui met een telefoon op de fiets. Wat natuurlijk verboden is en een zware boete kan opleveren. Maar stel, je zit op je telefoon op de fiets. En je komt langs een auto. Forse kras in de lak van die autodeur. Oei. Dat gaat die eigenaar niet leuk vinden. Wat doe je dan? Het is duidelijk dat jij die kras gemaakt hebt, toch? Doorfietsen? Is dat nou rechtvaardig? Ik gebruik een woord dat straks ook nog terugkomt. Is dat nou eerlijk doorfietsen als je zoiets gedaan hebt? Ik denk dat je wel voelt, dat kan natuurlijk niet. Een briefje onder de ruitenwissers stoppen. Sorry, ik zat op mijn mobiel. Sorry, ik lette even niet op. Dan heb je sorry gezegd, toch? Verzoening? Nee, er is schade ontstaan. Die kras op die deur, die zit er nog. Er moet iets echt goed gemaakt worden. Dat is verzoenen. Goed maken. En hoe kan je nou die kras op die deur goed maken? Dat kan alleen maar als je ervoor betaalt. Die deur moet hersteld worden. Dat kost geld. En dat moet jij betalen, want jij hebt die kras gemaakt. En als je nog jong bent, dan is het je vader of je moeder die daar in eerste lijn verantwoordelijk voor is. Dat is een voorbeeld van verzoening. Wat dichtkomt bij wat de Heere Jezus gedaan heeft. Want weten jullie, onze zonden, onze dingen die niet goed zijn, onze oneerlijke handelswijze die wij erop na kunnen houden, die brengt schade aan God. En die schade moet verzoend worden. En dat los je niet op met geld. Dat kun je nooit oplossen met veel geld aan de kerk of aan de zending of aan evangelisatie of aan goede doelen te geven. Die schade moet hersteld worden. En dat is wat Paulus zegt. Net als op grote verzoendag er offers gebracht werden, er bloed gesprengd, gedruppeld werd op het verzoendeksel. Zo zegt Paulus, is eigenlijk het offer waar het om gaat, waar de grote verzoendag naar verwijst, is die Goede Vrijdag. De Heere Jezus heeft betaald. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. En nu is er een schone lei in de Heere Jezus. Is dat straffen van God niet iets waar je eigenlijk bang voor moet worden? Die vraag kan leven bij je. Misschien wel bij veel mensen in de kerk. Is dat niet een beetje hard van God? Had hij niet wat milder mogen zijn? Nou, je kunt je dat voorstellen als je bedenkt, als jij getuige bent dat er iets oneerlijks gebeurt en dat je zo dapper bent dat jij er tegenop staat. Misschien als enige. Iemand wordt oneerlijk behandeld bijvoorbeeld. Door op een schoolplein of onder collega's of op een andere gelegenheid. En jij bent zo dapper dat je opstaat en daartegen ingaat. En ik denk dat dat komt omdat je van binnen verontwaardigd bent. Vanwege onrecht tegenover één persoon die het mikpunt is van de anderen. En als je iets van die verontwaardiging voelt en ziet wat een kracht dat kan hebben, dat je zomaar tegen de hele groep durft op te staan, dan kan je ook begrijpen dat verontwaardiging, die emotie, boosheid, toorn, dat ook een positieve kant kan hebben om iets wat niet goed is aan de kaak te stellen. En als je zo naar de boosheid, de toorn van God kijkt over de zonde die wij doen, is dat dan niet een manier om te begrijpen dat het juist goed en eerlijk is dat God toornig is over wat niet goed gaat, over onrecht? Is er dan onrecht bij ons? Dan moet je toch in de overheid zijn met de toeslagenaffaire of Groningen met hoe we met het gas omgaan. Dan moet je naar landen gaan waar allerlei verschrikkelijke regimes zijn, waar heel veel onrecht is. Christenvervolging kan je aan denken, ook onrecht. Doen wij ook onrecht? Ik kan dat niet vanavond voor iedereen uitwerken, maar wees eens eerlijk voor jezelf tussen de Heere en jou. Zijn de dingen waarvan je weet, is eigenlijk niet eerlijk dat ik zo leef. Ik doe God verdriet en ik doe mijn medemensen verdriet. Dat is een voorbeeld van onrecht. En Paulus zegt in Romeinen 1 vers 18, naast onrecht noemt hij ook nog goddeloosheid. Alle mensen hebben te maken met goddeloosheid. Dat is een woord wat jullie misschien heel snel betrekken op daden doen die echt niet door de beugel kunnen. Dingen doen die echt niet horen voor een christen. Ik denk dat iedereen wel een aantal voorbeelden kan verzinnen wat dat zou betekenen. Maar goddeloosheid betekent letterlijk los van God leven. En dan komt het dichterbij. Zonder God leven. Los van God leven. Autonoom zijn. Ik wil het zelf beslissen. Ik wil de teugels in handen houden. Als je zo leeft, zelfs als je goede dingen doet die andere mensen prijzen, maar je leeft los van God, dan kan het voor God niet bestaan. Want je miskent onze schepper. En dan is er verzoening nodig. Elke keer weer. En dat is het woordje gerechtigheid bij Paulus. Die rechtvaardigheid van God, dat hij de zonde moet straffen. Maar er is nog iets moois. En dan komen we weer bij die verzoening uit. Dat heeft Luther zo mooi ontdekt. De gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God zegt niet alleen maar dat hij eerlijk is, dat hij betrouwbaar is, maar dat hij ook het rechte wil besluiten over onze daden. Maar ook wat dat de rechtvaardigheid die Christus verdiend heeft, voor hen is die in de Heer Jezus geloven. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis geeft daar zo mooie woorden aan. Dus Gods rechtvaardigheid strijdt niet met zijn liefde, maar zijn rechtvaardigheid wordt juist zichtbaar in het evangelie van Christus. Romeinen 1 vers 16 en 17. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. We hebben het gelezen. En hoe bevestigt dan God zijn rechtvaardigheid in het offer van de Heere Jezus? Wat we gelezen hebben in Romeinen 3 vers 25. Het staat in de Statenvertaling best moeilijk weergegeven. Dus ik wil dat nog met u lezen. Welke, dat is de Heere Jezus, God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan komt het. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Daarmee bewijst God, het is eigenlijk het bewijs dat God rechtvaardig is. Hoe dan? doordat het offer van de Heere Jezus in feite de verzoening was voor de zonden die in de tijd van het Oude Testament gedaan waren. God heeft eigenlijk de straf opgespaard in zijn verdraagzaamheid. Tot het moment dat Jezus kwam en het offer op Goede Vrijdag bracht. Dat is vanuit het verleden. Dus het offer dat Jezus bracht, rechtvaardigt God. Hij is inderdaad betrouwbaar. Hij straft wat gestraft moet worden. En hij komt op voor het recht. Maar er is meer, vers 26. Dat offer van de Heere Jezus, die verzoening, is ook een betoning, een bewijs van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. In de tijd van Paulus, in de tijd van ons. Want dan kan je ook denken aan die gerechtigheid die de Heere Jezus verdiend heeft en die ons uit genade wordt toegerekend. En zo is God rechtvaardig en rechtvaardigt hij degene die bij Christus horen, die in de Heere Jezus geloven. En weet je wat nou zo mooi is in Romeinen 3 vers 25? Dat is misschien iets waar we allemaal vanavond een streepje onder mogen zetten. Misschien wel markeren, zou ik zeggen, met een felle kleur. Er staat dat God zelf de Heere Jezus heeft voorgesteld tot een verzoening. God is degene die de schade heeft opgelopen door ons gedrag. En God zegt, voor de oplossing van dit probleem, voor de verzoening, moet je bij mijn zoon zijn, bij de Heere Jezus. Dus degene die de schade ondervonden heeft, draagt zelf het middel tot verzoening aan. En als je dan bedenkt dat God betrouwbaar is, rechtvaardig. Hij zegt het zelf in onze tekst. De Heere Jezus is het middel tot verzoening. Zouden wij dan wijzer moeten zijn? Zouden wij dan maar moeten zeggen, ik geloof niet dat dat mijn zonde kan vergeven? Dat is wat het oproept. Geloof. Zo wil de Heere God dat het evangelie gebracht wordt. Dat we tot geloof komen. Dat we het aannemen. Dat het waar is wat God zegt. Hij is rechtvaardig. Hij doet wat hij zegt. Hij wijst de Heere Jezus aan als het middel tot verzoening. Misschien is er vanavond in de kerk iemand die daarover twijfelt. Zou de Heere Jezus mijn zonde willen vergeven? Kunnen? Dat geloof je wel, denk ik, als je hier opgegroeid bent in de kerk. Het is je altijd voorgehouden. Maar zou het nou ook voor mij kunnen zijn? Mijn zonde, mijn schuld, de onrecht en mijn los van God leven. Zou Jezus dat willen vergeven? Dan zeg ik, de Heere God wijst de Heere Jezus aan vanavond. Waag het dan met hem. Dat is geloof. Geloof is vertrouwen dat het waar is wat God zegt, ook voor jou. En begin dan maar met dat te geloven. Dan kom je op de weg van het geloof steeds verder en steeds dieper. Omdat je mag zien wie de Heere Jezus nou is voor jou, voor mij, voor u, voor iedereen in de kerk. Dat is het evangelie. Het vraagt geloof van ons. En weet u, dat is niet vrijblijvend. Dat is een gevaar in onze tijd. Alsof het een soort keuze is. Je kunt kiezen voor het christendom. Je kunt kiezen voor een ander geloof. Je kunt kiezen om niet te geloven. Maar dat vind ik heel gevaarlijk. Alsof het allemaal niet zoveel uitmaakt. Dat is de cultuur, hè, die we allemaal inademen op dit moment. Om ons heen. Iedereen denkt zo. Maar het is niet vrijblijvend. God is onze schepper. Hij heeft alle mensen gemaakt. Hij heeft recht op ons omdat hij schepper is. Maar hij is ook de God van je doop. Ik denk dat de meeste mensen hier gedoopt zijn. Misschien wel iedereen als kind. En als hij de God van je doop is, dan heeft hij zijn hand op je gelegd. Dan behoor je hem toe. Dan hoor je te geloven. Snap je dat het niet vrijblijvend is? De belofte van God is rijk. Maar we moeten er wel voor buigen. Dat is geloof. En als je buigt, als je gelooft, dan is de weg naar de Vader weer open. Dan is er verzoening gedaan. Dan is er vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus. En wat is dat? Iets wat je verwonderen kan, steeds weer opnieuw. Blijf leven bij die verwondering, als je dat mag weten voor jezelf. Dat is zo ruim. En het geeft zoveel vreugde, ook nu in het leven. Ook als je voor moeilijkheden in je leven staat. Als er moeilijke dingen gebeuren. Als je je zorgen maakt over familieleden. Over je werk. Over je gezondheid. Over deze wereld. Over al dat onrecht. In al die oorlogsgebieden. Mannen, vrouwen, kinderen. Wat een verdriet. Geloof vraagt ook om onderhoud. Als geloof vertrouwen is, dan betekent het ook een relatie. En net als een man en een vrouw in een huwelijk hun relatie moeten onderhouden, zoals je als vrienden onderling je relatie onderhoudt, geven en nemen, zoals je allerlei relaties moet onderhouden, op wat voor manier dan ook, zo is het ook in die geloofsrelatie. Leven met God. En dat is iets waar deze tekst je misschien vanavond weer bij bepalen kan. Dat leven vanuit de verzoening in Christus. En wat betekent dat? Nou, ik denk dat het je afhankelijk maakt. Je hebt steeds weer verzoening nodig. Want we zijn rechtvaardig, zegt Luther, en tegelijk zondaar. Die twee samen. Die zondaar en die rechtvaardige. Dat is één persoon. Dus onderhoud, leven vanuit de verzoening betekent een afhankelijk leven. En weet u wat ik geloof? Als je zo leeft in afhankelijkheid van de Heere Jezus, wat Hij gedaan heeft, de verzoening die Hij gegeven heeft, dan ben je ook tot zegen voor anderen. Dan ben je er ook om het onrecht in deze wereld, in jouw wereld, aan de kaak te stellen. Dan krijg je de kracht om vanuit die verzoening, vanuit die open relatie tot God, ook het goede te zoeken voor de mensen om je heen. Dan is het niet meer de evangelisatiecommissie die iets goeds van God moet vertellen, maar dan ben jij het die het doet met de daden in je leven. En misschien ook met woorden. Laten zien wat het betekent dat je verzoend bent met God. En dat je vanuit die rijkdom ook mag uitdelen. Gemeente, als je zo leeft, dan is alle eer aan God. Dat is het laatste wat ik nog zeggen wil. Paulus besluit daarmee. Waar is dan de roem? Waar kunnen we dan ons op beroemen? Iets van onszelf? Ons geloof dan misschien? Ons vertrouwen? Nee, zegt Paulus. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Dan zullen we nu voorbeden doen zoals is aangegeven aan het begin van de dienst. En we willen de Heere God danken. Laten wij bidden en danken. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij loven en prijzen u aan het einde van deze dienst voor uw onuitsprekelijke genade die u bewezen hebt in de komst, in het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Zo mogen wij ook roemen in uw rechtvaardigheid. In het evangelie van Christus wordt uw rechtvaardigheid geopenbaard. En dat is een goede boodschap, Heere, die we vanavond in uw huis mochten horen. We danken u dat u ons die gelegenheid gaf. We danken dat we dat vanavond opnieuw mochten horen op deze rustdag. Heere, we bidden of we mogen leven vanuit dat geloof in de Heere Jezus. Leven vanuit verzoening. Een geopende toegang tot de troon der genade. Leven in afhankelijkheid. Leven om tot zegen te zijn in deze wereld die kreunt, die zucht, die bloedt uit duizend wonden. Dag aan dag horen we van die berichten. Heere, wat is het dan nodig dat uw evangelie ook klinkt wereldwijd? Daarom bidden wij u vanavond in het bijzonder voor zendings- en evangelisatiewerk, dat wij als gemeente ook ondersteunen op verschillende manieren. Heere, er zijn verschillende namen vanavond voorgelezen van werkers. Denk aan Marieke die met verlof is, geef haar een goede tijd en breng haar ook weer veilig terug. En wilt u haar daar ook tot zegen stellen? We bidden voor de familie in Israël, in Libanon. Wat een conflictgebied. En om daar nu als vertegenwoordiger van u te mogen zijn. Geef ze wijsheid en verstand om uw woorden door te mogen geven. En om het voor te leven wat het betekent om verzoend te zijn in het offer van Christus. We bidden voor de familie in Thailand, verschillende families en evangelisten in Roemenië die actief zijn. Landen waar mensen wonen met hele verschillende achtergronden. Maar het zijn mensen. Er is geen onderscheid, zegt Paulus. Allen hebben gezondigd. Maar ook allen kunnen door geloof in de Heer Jezus behouden worden. Laat dat ook gemerkt mogen worden bij het werk dat op al die plaatsen gebeuren mag. We willen ook bidden, Heere, voor de mensen die om hen heen staan. Familieleden, vrienden. En wij als gemeente mogen we hen biddend omringen. Zodat zij tot zegen mogen zijn. En wij onze taak als bidders ter hand mogen nemen. Heere, we danken ook dat de gemeente het kerkgebouw openstelt. Zodat ook door de weeks mensen van buitenaf naar binnen kunnen komen, als de deur letterlijk open gaat. We bidden of er mensen mogen zijn die hier naartoe komen, die ook misschien wel met vragen zitten of met verlangens rondlopen. En stel die gesprekken tot een zegen. En tegelijk bidden we, Heere, laat dat niet het enige zijn dat we als gemeente doen, om de tijdgenoot te bereiken die met ons op weg en reis is naar de eeuwigheid. Geef een missionaire bewogenheid met de mensen om ons heen. Als wij dat rijke evangelie gehoord mogen hebben, als we het geloofd hebben, geef dat we het mogen doorgeven, uitstralen in onze daden, in ons gedrag, in ons denken en doen en in ons spreken. Heren, we bidden voor de gemeente, ook in deze tijd van vakantie. Als velen naar een vakantiebestemming vertrokken zijn, geef een ontspannen tijd. Een tijd om tot rust te komen, na misschien wel een intensieve periode van werk. Breng ook ieder weer veilig terug. Bewaar ook, Heren, op onze vakantiebestemming voor zonde en verkeerde dingen die ons zo makkelijk kunnen omringen. We bidden voor hen die deze week misschien op vakantie zullen gaan. Mag dat ook voor hen gelden. En we denken ook aan hen die niet op vakantie kunnen. Vanwege het werk, Misschien vanwege een boerderij. Misschien omdat er geen ruimte is om op vakantie te gaan. Wilt u dan ook ontspanning en rust in u geven? Geef dat we als gemeente ook oog voor elkaar mogen hebben in deze vakantieperiode. We bidden voor de kerk waar we bij mogen horen. De Protestantse kerk in Nederland. Een groot en breed kerkverband. We bidden voor hen die de opleiding tot predikant mogen volgen. Zegen ons, Heren, als we de vakken moeten volgen en de taken moeten vervullen. Zegen ons ook om staande te blijven als er allerlei dingen ook voorbij komen in de collegezaal en in de stof die bestudeerd moet worden. Om dicht bij u te blijven, Heere Jezus. Dat leven vanuit die open relatie met u. Dat bidden we ook voor onze docenten. Zegen hen ook, Heere. Dat ze ook door uw geest inzicht en wijsheid mogen ontvangen. En het goede mogen doorgeven. En stel zo de Protestantse Theologische Universiteit ook tot een zegen in onze kerk. Doe verzoening, Heere. Ook over dingen die niet goed zijn. In de kerk. In de gemeente. In onze gezinnen. En ook heel persoonlijk. In ons leven. Geef ons het vertrouwen om het offer van Goede Vrijdag te aanvaarden. Tot eer van uw naam. Tot lof van u, Heer Jezus Christus. Tot zegen van velen. Want straks zal alles door de vrede bloeien. Dan is er echt shalom. Dan is er niets meer wat ertussen zit. Mag dat ons leven perspectief geven, Heren. En als we het soms even niet meer zien zitten, wilt u het dan laten zien dat het echt waar is. Dan kunnen we weer verder in uw kracht. Heren, zo loven en prijzen wij u. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang zijn een paar versen uit dat prachtige lied, Psalm 103. En vers 6 en vers 7. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het westen verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggegaan gedaan. Goede Vrijdag. We zingen Psalm 103, vers 6 en 7. Thank you. gemeente. We mogen naar huis gaan met de bede om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.